Vanmorgen zijn er opnieuw twee schriftlezingen. We lezen allereerst Deuteronomium 6, daarvan de eerste 15 verzen, om vervolgens te lezen uit het Nieuwe Testament, Matthäus 4, vanaf het 8e tot en met het 11e vers. Dus we lezen nu eerst met elkaar Deuteronomium 6, daarvan de eerste 15 verzen, en daarna uit Matthäus 4, vers 8 tot en met vers 11.
Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren. Opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heere uw God verzet om te houden in al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied. Gij en uw kind en kindskind al de dagen uws levens. En opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël en neem waar dat gij ze doet, opdat het u wel gaat. En opdat gij zeer vermenigvuldigde, gelijk u de Heere uw Vader en God gesproken heeft in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart, met uw ganse ziel, met al uw vermogen. En deze woorden die ik heden u gebieden, zullen in uw hart zijn. Gij zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit, als gij ze op uw weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw handen en ze zullen u tot een voorhoofdspansel zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan de poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land, dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goeds die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u. Dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen, hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen, van de goden der volken die rondom zijn. Want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toren des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken, en hij u van de aardbodem verdelgen. We lezen verder in Matthäus 4 vanaf vers 8. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem.
Geliefde gemeente, het was in de tijd dat uw predikant nog geen dienaar was, maar diender, dat hij regelmatig dienst deed in het uitgaanscentrum van Groningen. Horecadienst. We liepen dan veel in uniform, met name op het plein, de grote markt in Groningen, met alle horeca die daar als het ware omheen lag. Tot een uur of twee was het vaak nog rustig, maar wanneer dan de wijn in de man was en die mannen dan naar buiten gingen, dan begon het vaak. Dan troffen ze elkaar, gingen ze met elkaar op de vuist en zo hebben we menig brandje moeten blussen, zoals we dat vaak tegen elkaar zeiden. Maar tijdens één nacht kregen we tijdens zo'n dienst een andere melding. Een inbraakmelding, jongens en meisjes. Er zou worden ingebroken in een huis in de buurt van waar wij liepen. Dus we spoedden ons naar dat huis en kwamen aan en zagen dat de voordeur op een kiertje stond. Deden de voordeur open, we kwamen in een portiek met een steile trap naar boven. Ik liep naar boven en halverwege de trap kwam er een man naar beneden. En die kwamen we tegen halverwege de trap. En terwijl we hem tegenkwamen, riep die man naar boven, willen jullie ook nog wat drinken? Kan ik nog wat voor jullie meebrengen? Die man die deed, jongens en meisjes, alsof hij daar woonde. alsof hij de bewoner was van dat huis. Maar we vertrouwden het niet en sommeerden hem ook om mee te komen naar boven, naar een bovenwoning. En we kwamen daar in de woonkamer aan en inderdaad, de woning was helemaal leeg. Er waren geen mensen daar aanwezig. Er was geen familie of vrienden waren er niet van deze man. Maar heel duidelijk bleek dat we oog in oog stonden met de inbreker zelf. Hij deed alsof het zijn huis was. Hij deed alsof hij de beschikking had over alles daar in huis. Hij bood zelfs nog een drankje aan zijn zogenaamde visite. Maar het was een inbreker. Het was een dief. Het was iemand die er eigenlijk helemaal geen recht op had. Op dat huis, op die bezittingen. Ik hoop zo meteen terug te komen op deze woorden. Ik hoop zo meteen terug te komen op dit voorbeeld uit het leven. We luisteren nu met de hulp en de leiding van de Heilige Geest naar de derde verzoeking. Matthäus 4. En we hebben net met elkaar gelezen vers 8 tot en met vers 11 uit dat gedeelte. En dat is ook het gedeelte dat we vanmiddag of vanmorgen met elkaar willen overdenken. Matthäus 4, vanaf vers 8 tot en met 11, dat is het schriftgedeelte dat vanmorgen aandacht zal vragen. En ik schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging: Satan belooft gouden bergen. Satan belooft gouden bergen. Drie gedachten. Allereerst het vertoon van Satan. Ja, want we zien in vers 8 dat hij al de koninkrijken van de wereld aan de Heere Jezus toont. Het vertoon van Satan. In onze tweede gedachte letten we op het verzoek van Satan. Ja, want hij zegt in vers 9 dat al die koninkrijken, al die zaken aan de Heere Jezus gegeven zullen worden, maar wel op deze voorwaarden. Ja, wel met dit verzoek dat de Heere Jezus zal neervallen en de Satan zal aanbidden. Zijn verzoek. En eigenlijk is het nog meer dan een verzoek. In onze derde gedachte letten we op het vertrek van Satan. Want we zien in vers 10 dat de Heer Jezus zegt: ga weg. En dan zien we ook dat de Satan daadwerkelijk vertrekt. Hij luistert naar de Heer Jezus. Dus Satan belooft gouden bergen. Het vertoon van Satan, het verzoek van Satan en ook zijn vertrek. Het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen vanuit Matthäus 4, het 8e vers, wordt ingeleid met het woordje wederom, opnieuw. En net zoals dat vaak is bij Bijbelse woorden, ligt ook in dit woordje weer veel opgesloten. Wij geloven dat de Heer Jezus gedurende 40 dagen en 40 nachten is verzocht door de duivel. Maar in het bijzonder aan het einde daarvan, deze drie verzoekingen die ons opgetekend worden, zich daadwerkelijk met meer kracht hebben gemanifesteerd in het leven van de Heer Jezus. 40 dagen, 40 nachten verzocht, maar de Satan heeft als het ware alles op alles gezet om tijdens deze drie verzoekingen de Heer Jezus te verleiden en te verlokken. Ja, eerst heeft de duivel geprobeerd om de geboorte van de Heer Jezus te voorkomen. Hij heeft geprobeerd om alle jongetjes in Israël om te brengen. Het lukte niet. Hij heeft het geprobeerd om via Haman alle Joden uit te roeien. Het lukte niet. En het is nog niet zo lang geleden toen we gezien hebben dat ook koning Herodes heeft geprobeerd om de komst van de Heer Jezus te verijdelen, om hem tijdens zijn jonge leven al weg te nemen uit het leven. Het lukte hem niet. Maar keer op keer probeert de duivel nu de Heer Jezus geweld aan te doen. Als hij niet kan voorkomen dat de Heer Jezus is geboren, als hij niet kan voorkomen dat de Heer Jezus is opgegroeid, probeert hij Christus werk te verstoren. Keer op keer, wederom. Hij gaat onvermoeibaar door met zijn verzoekende werk. Opnieuw, wederom. Maar er ligt in dat woordje ook wel dit opgesloten, dat hij niet alleen opnieuw komt, maar dat hij ook alsnieuw komt. Hij komt met een nieuwe tactiek. De vorige keren zei hij tegen de Heer Jezus: indien gij Gods zoon zijt, als u dan Gods zoon bent. Maar dat lezen wij vanmorgen niet. Nee, de duivel komt als het ware weer fris voor de dag. Hij komt met een andere list, met een andere aanpak. Ja, eigenlijk zouden we het wel zo kunnen zeggen dat de duivel zich bedient in de verzoeking van de Heer Jezus op drie gebieden. Allereerst heeft hij geprobeerd om de Heer Jezus aan te vallen op zijn vlees. Want de Heer Jezus had honger, niet waar? Tijdens de tweede verzoeking heeft hij proberen in te spelen op de eventuele hoogmoed van de Heer Jezus. Want wat zou hij toch veel indruk hebben gemaakt als hij vanaf de tempel zou springen en gedragen door engelen zou neerkomen op het tempelplein. Het zou de hoogmoed kunnen strelen. En in deze verzoeking valt de Satan Christus aan op het gebied van de ogen. Want de Heer Jezus krijgt alle koninkrijken van de wereld te zien. Kijk, en denkt u dan even met me mee wat er bij Eva gebeurde, gemeente. Toen viel de Satan ook aan op deze drie gebieden. Het vlees, want de vrucht was begeerlijk tot spijzen. De hoogmoed, want Eva en Adam wilden zijn als God. En ook de oogpoort, want Eva zag dat die vrucht begeerlijk was tot spijzen. En het is nog elke dag opnieuw dat de Satan op deze drie gebieden probeert om u en jou aan te vallen. Het vlees, de hoogmoed, de ogen. Ja, zegt u, maar daar heb ik wel een vraag bij voor we verder gaan. Want we hebben nu inderdaad twee keer stilgestaan bij een verzoeking van de Heer Jezus. Dit is nu de derde keer. Maar kan Christus eigenlijk wel echt worden verzocht? Hij is toch de Zoon van God? Hij is toch zonderloos? Hij is toch heilig? Hoe kan een man zonder zonde nu daadwerkelijk worden verzocht? Klopt dat eigenlijk wel wat wij met elkaar overdenken deze weken? Gemeente, de Heer Jezus kan wel degelijk worden verzocht. Dat iemand zonder zonde is, dat betekent niet dat iemand niet verzocht kan worden door de duivel. Adam was toch ook zonder zonde? Hij had geen zonde gedaan. En was het geen echte verzoeking die de duivel liet zien in zijn leven? Dat was wel degelijk een verzoeking en Adam viel. Vanmorgen kunnen we met elkaar vaststellen, gemeente, en dat is ook mijn stellige overtuiging, dat er niemand is geweest die zo krachtig is verzocht dan de Heer Jezus zelf. En ik zeg dat vanmorgen maar heel eenvoudig, ik zeg het een beetje plat, maar om het duidelijk te maken. Wanneer wij verzocht zouden worden op de schaal van 1 tot en met 10, dan vallen wij op het niveau van 2 al over. Op het niveau van 3, als we dat al halen. We gaan omver. Maar Christus is verzocht tot het uiterste, omdat hij bleef staan. Voelt u dat, gemeente? Hij is in alles verzocht geweest, zegt de Hebreeënschrijver, doch zonder zonde. En de Satan zal in zijn leven tot het uiterste zijn gegaan, mogen we echt aannemen. Wederom, opnieuw, nam de duivel de Heer Jezus mee naar een zeer hoge berg. Hoe moeten we dat zien wat hier gebeurt? Wordt de Heer Jezus hier daadwerkelijk meegenomen, zoals dat ook gebeurde bij de vorige verzoeking? Dat geloof ik niet. Wat hier gebeurt, en daarmee gaan we ook in het spoor van Johannes Calvijn, wat hier gebeurt is naar mijn overtuiging dat de Heer Jezus betrokken wordt in een soort visioen, een soort beeld. Waarom geloven we dat? Wel, de duivel zal hem zometeen alle koninkrijken van de aarde laten zien. Nou, dat is bijna onmogelijk, in letterlijke zin. Als wij met elkaar naar de maan zouden reizen, zouden we wel een deel van de aarde kunnen zien, maar nooit alle koninkrijken. En daarbij tekent Lucas aan in Lucas 4 dat de duivel alle koninkrijken in een ogenblik laat zien aan de Heer Jezus. Dat is ook niet mogelijk in letterlijk opzicht. En daarom geloven we met elkaar dat de duivel de Heer Jezus als het ware in een visioen meeneemt en zo alle koninkrijken van de wereld laat zien. Maar dat geeft ons dan wel reden om vast te stellen dat de duivel ook een visioen kan laten zien. Dat ook de duivel kan komen met bepaalde beelden, bepaalde dromen, bepaalde visioenen. Kunnen we daar voorbeelden van noemen vanuit de schrift? Ik denk het wel. Wat gebeurde daar, jongens en meisjes, in dat huisje in Endor? Waar Saul binnenkwam en vroeg naar Samuel, die al lang geleden overleden was. Het is, gemeente, occultisme en spiritisme van de zuiverste soort wat daar gebeurde. En de geest van Samuel verscheen. En we lezen in Zacharia 10 dat er ook waarzeggen zijn die allemaal dromen krijgen. Nou, die dromen zijn niet van de Here geweest. Nee, ook de Satan heeft op dit gebied veel macht en kracht. En we gaan elkaar geen angst aanpraten, maar laat de waarschuwing van morgen zijn. Hou u ver van duistere praktijken. Hou je nooit bezig met occulte zaken. Want de Satan heeft ook op dit gebied grote macht, grote kracht. De duivel neemt de Heer Jezus mee op een zeer hoge berg en toont hem dan al de koninkrijken van de wereld. Ja, ik stel me zo voor dat hij het machtige Rome heeft laten zien. Met die grote, imposante gebouwen, die vele pleinen en straten. Hij heeft ongetwijfeld het machtige Efeze laten zien, met haar amfitheater en bibliotheek. Satan heeft ongetwijfeld Egypte getoond aan de Heer Jezus, met die grote piramides, met die grote Sphinx. Dominee, hoe weet u dat? Hoe komt u daarbij? Wel, dat staat ook in ons gedeelte, want wat zegt Matthäus in vers 8? Hij toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. We mogen het ook zo vertalen vanmorgen, met hun pracht en praal. Dus de duivel heeft de mooie dingen laten zien. De schitterende dingen laten zien. De zaken die indruk maken. Gemeente, en dat doet de duivel vandaag de dag nog. Nee, hij neemt u niet mee naar de massabegraafplaatsen in Normandië. Nee, hij neemt u niet mee naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, waar kinderen met een gevreesde ziekte liggen. Nee, hij neemt u niet mee naar de Gazastrook. Nee, wat doet de duivel ook in onze tijd? Die spiegelt ons voor de strip in Las Vegas met al haar casino's, bars en billboards. Hij toont ons Hollywood Boulevard, jonge mensen, met de Walk of Fame, met allemaal grote namen die indruk maken. Hij spiegelt ons voor de grote feesten van de wereld, misschien wel het carnaval in Rio de Janeiro, met allemaal pracht en praal. En hij weet ook in het klein wat u, jij en ik zo mooi vinden, waar we graag naar kijken, waar we graag naar luisteren, datgene wat indruk maakt. Hij weet het precies. Hij toont het. Laten we daar ook op letten, gemeente. Hij toont het. Hij werkt via de oogpoort. Zie ik in gedachten hoe Lot daar staat met Abraham. Hij laat zijn ogen gaan over die vlakte. O, wat was die vlakte vruchtbaar. Ik zie David op het dak van zijn paleis en zijn ogen vallen op Batseba. En o, wat was zijn buurvrouw aantrekkelijk. En is het inderdaad ook niet zo begonnen met Eva, want inderdaad, o, wat was die vrucht begeerlijk tot spijze. Geliefde gemeente, laten we ons er goed van bewust zijn dat de Satan zich vaak bedient van onze ogen, van mijn ogen. En laten we het daarom ook maar bidden straks aan het eind van de dienst. Wend mijn oog van de ijdelheden af. En u weet wellicht, als u bekend bent met de Bijbel, dat Job iets heel bijzonders heeft gedaan. Job 31. Job heeft een verbond gemaakt met zijn ogen. En om het maar heel eenvoudig voor te stellen, maar in mijn eigen woorden. Job heeft misschien zoiets gezegd als: beste tweeling, ik ben blij met jullie. Ik ben blij dat ik kan zien. Maar luister eens goed, ik ga niet overal naar kijken. Soms zal ik jullie wegdraaien? En als het echt nodig is, doe ik de luikjes dicht. Voelt u, gemeente? Job had een verbond gemaakt met zijn ogen. Het vertoon van Satan. We gaan naar onze tweede gedachte, het verzoek van Satan. En zeide tot hem. De duivel die neemt de Heer Jezus niet alleen mee naar een hoge berg, toont hem niet alleen al die koninkrijken van de wereld met hun heerlijkheid. Satan gaat ook spreken. Ja, en hier laat de duivel nu zijn masker vallen. Hier laat Satan als het ware in zijn hart kijken. Dit is daadwerkelijk zijn ware aard. Hij wil dat wij hem aanbidden. Ja, daar is het ook mee begonnen. Hij nam geen genoegen met die hoge plaats die hij van de Heere God had gekregen. Hij had een hoge plek. Het was niet genoeg. Nee, want hij moest zelf aanbeden worden. En hier zien we nu ook de ware aard, omdat hij vraagt of de Heer Jezus toch niet hem voor hem neer zal vallen en hem zal aanbidden. Ja, zegt hij in vers 9, al deze dingen, dus al die koninkrijken met die heerlijkheid, al die pracht en praal, alles wat u gezien heeft, dat alles zal ik u geven. Iemand zegt, daar heb ik ook wel een vraag bij. Want de duivel kan toch niet daadwerkelijk alles aan de Heer Jezus geven. Hij is toch niet de bezitter van de wereld. Hij heeft toch niet al die koninkrijken in zijn macht. Dat kan toch niet waar zijn wat de duivel hier zegt? Gemeente, ik begrijp die vraag, want Psalm 24 zegt heel duidelijk dat de aarde met alles wat ze heeft en geeft, dat het wettige eigendom van de Heer is. Psalm 95 zegt, zijns is de zee met al haar kracht. Hij heeft de zee met al haar kracht en al het droge voortgebracht. Het is alles van de Heere. Ja, dat is ook wel zo, gemeente, maar er is wel wat gebeurd. Er heeft wel wat plaatsgevonden. Daar moeten we vanmorgen wel op letten als het om deze dingen gaat. De Heere is inderdaad de wettige eigenaar van alles. Maar wat is er in het paradijs gebeurd? Ja, daar hebben we naar de Satan geluisterd. Daar hebben we naar de duivel geluisterd. We hebben gekeken, we hebben geluisterd, we hebben genomen, we hebben gegeten. En toen zijn we zo diep gevallen, gemeente, dat we hem zijn toegevallen en we staan onder zijn heerschappij. Van nature. En daarom is het ook dat de Heer Jezus erover spreekt, met name in het evangelie van Johannes, dat de Satan de vorst van de duisternis is, de overste van de duisternis. En zegt Johannes in zijn zendbrief dat de hele wereld in het boze ligt. En daarom moet Paulus spreken over de God van deze eeuw en over de geestelijke overheden in de lucht. U voelt wel met mij aan, dat zijn grote titels, grote benamingen voor de duivel. Maar zoveel macht heeft hij in deze wereld. De wereld is zijn domein. Daarom lezen we ook in het boek Job, om dat voorbeeld nog een keer te noemen, dat de duivel zijn wandelingen maakt over de aarde. Daar is hij helemaal in zijn element, in de wereld. Dat is zijn domein. De wereld. En nu kom ik terug, jongens en meisjes, bij de inleiding. Want we zeiden net tegen elkaar, die boef, daar halverwege de trap, deed net alsof hij de eigenaar was van dat huis. En alsof hij de beschikking had over alle spullen in huis. Maar hij was niet de rechtmatige eigenaar, zo noemen we dat dan. Hij was niet de echte eigenaar, niet de echte bewoner. Hij deed alsof. Daar moeten we maar aan denken. De duivel doet alsof. Hij doet alsof alles in zijn macht ligt, alsof hij de hele wereld in de greep houdt. Maar ten diepste, gemeente, staat God, er gode zij dank, boven. Maar wat zegt hij hier nu tegen Christus? Alles wat u gezien hebt, alles wat u net aanschouwd hebt, ik zal het u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Wat vraagt Satan hier? Vraagt hij hier een grote zak met geld? Of vraagt hij een lange voetreis op blote voeten naar Rome? Of vraagt hij om jarenlang in een klooster te gaan en om daar heel toegewijd te zijn? Of... Nee, Satan vraagt hier eigenlijk helemaal geen inspanning. Hij vraagt eigenlijk helemaal geen werk. Wat de duivel hier vraagt, is eigenlijk heel eenvoudig. U hoeft alleen maar te buigen. Alleen maar te knielen. Meer hoeft niet. Wat voor afstand zou het zijn, gemeente? Misschien 50 centimeter. Een knieval. Kleine knieval. Meer vraagt de duivel niet. Wat zou de afstand geweest zijn in het paradijs? Uitstrekken, grijpen, pakken, misschien ook maar 50 centimeter. Dat is alles. Eén keertje buigen. Eén keertje knielen. Doe niet zo moeilijk. Vraag echt niet zoveel. Eén knieval. Wat? Wat? Wil u niet buigen? Sadrach, Mesach en Abednego. Wil u niet buigen? Wanneer de muziek klinkt? Wilt u niet knielen voor dat grote beeld dat ik heb opgericht? Wilt u het echt niet? Weten jullie, jullie krijgen van mij nog een kans. We zullen de muziek nog een keer laten spelen. Jullie zien het beeld nog staan. Wat ik van jullie vraag, is maar een enkele knieval. Eén keertje buigen. Meer vraag ik niet. Dat schuine mopje. Morgen even onder collega's. Ach, eigenlijk kan het niet door de beugel, maar... Echt, één keertje buigen. Ach, je bent nog niet getrouwd, maar voor het huwelijk met elkaar naar bed. De hele wereld doet het toch. Eén keertje buigen. En straks bij het invullen van de belastingpapieren, een beetje sjoemelen met cijfertjes. Ach, niemand ziet het toch. Eén keertje buigen. Gemeente, mijn moeder zei vroeger wel eens, één moment van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schrijdt. Eén keertje buigen, één knieval, een enkele buiging. En ik geloof dat dit voor de Heer Jezus de meest grote verzoeking van alle drie is geweest. Waarom? Wel, allereerst, en daar hoop ik zo nog iets meer over te zeggen, omdat Christus ook hiermee de meest korte route kan nemen om al die koninkrijken en alle mensen in bezit te krijgen. Maar ook omdat hier in mijn optiek nog iets veel belangrijkers gebeurt en veel subtieler. Tijdens de eerste verzoeking heeft Satan geprobeerd om de Heer Jezus buiten de wil van de Vader om te laten handelen. Zorg dat die stenen broden worden. Zeg dat die stenen broden worden. Buiten de wil van de Vader om. Dat weet u nog wel. Tijdens de tweede verzoeking heeft Satan geprobeerd om de wil van God te forceren. Als u springt, zal uw Vader zijn engelen gebieden. Wilde hij de wil van God forceren? Maar nu verzoekt Satan Christus op een gebied dat regelrecht in lijn is met de wil van God. Psalm 2, vers 8. Ik zal u de aarde geven, van het ene einde tot het andere einde. Christus zal het krijgen. Dus wat Satan hier vraagt, is feitelijk helemaal in overeenstemming met de wil van God. Hetzelfde doel, zou de Satan zeggen. U zult het toch krijgen? Vader heeft het toch beloofd? Kniel maar. Maar gemeente, het doel mag dan hetzelfde zijn. Maar het doel heiligt niet alle middelen. Nee, want de Heer Jezus, hij moet straks naar Jeruzalem gaan. En inderdaad, hij zal ervoor terugdeinzen om die lijdensbeker te drinken, wanneer hij als mens dat grote lijden op hem af ziet komen. maar hij zal gewillen gaan, want Sion moet door recht verlost worden. En haar wederkerigen door gerechtigheid. Christus moet aan het recht van de Vader voldoen, want anders zouden wij eraan moeten voldoen, gemeente. Maar hij is die weg gegaan. Uiteindelijk heeft hij het uitgeroepen. Tetelestai, het is volbracht. En die weg heeft hij gewillig en vrijwillig genomen. En inderdaad, dan herhaal ik wat ik vorige week zei, maar het is een zeer heilzame herhaling. Christus gaat niet de kortste weg, maar is hiermee wel de kortste weg tot de Vader. En o, wat mogen we nu vanmorgen dankbaar zijn dat hij niet heeft gebogen, dat hij er niet voor is gezwicht, dat hij deze knieval niet heeft gemaakt, want er was er vanmorgen geen kerk geweest. Hadden we de deuren kunnen sluiten en had het evangelie vanmorgen ook niet kunnen klinken. En dat mag nu wel klinken, want deze Jezus Christus is gekomen om de zondaren zalig te maken. Het is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Ja, die ene naam onder de hemelen gegeven, waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. Hij mag vanmorgen weer worden aangeboden aan u allen. En daar waar Adam zwichtte voor een enkele vrucht, blijft de laatste Adam staan, terwijl hij alle koninkrijken had kunnen krijgen. Wat een zaligmaker. Wat een middelaar. Wat een heiland. Het vertoon, het verzoek en nu tot slot ook het vertrek van Satan. We lezen met elkaar in vers 10. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg. Licht en donker hoort niet bij elkaar. De duivel en de Heer Jezus, het past niet bij elkaar. Het kan niet. Is Baal God? Volg hem na. Is de Heere God? Volg hem na. Wij kunnen niet God dienen en een mammon. Het verhoudt zich niet tot elkaar. Het is licht en donker. Dat gaat ook niet samen op. Ga weg. Satan. Tegenstander. Moeten we ook opletten, gemeente. Tegenstander, zo noemt de Heer Jezus hem hier. Tegenstander. Hij die het werk van God altijd tegenstaat en tegenwerkt. Jozua, hij wordt op zijn vuile kleren gewezen. Satan zegt, je kan geen dienst meer doen. De tempel mag dan wel herbouwd zijn, de offers mogen weer gaan roken, maar u kunt er geen dienst doen. Hij staat het werk van Christus, het werk van de Heere, tegen. Paulus, hij zegt het tegen de gemeente van Thessalonica, dat hij graag naar die gemeente had willen komen, maar dat de Satan hem het heeft verhinderd, gaat ver. Diezelfde Paulus die zegt dat de Satan hem met vuisten slaat, gaat ver. En het is diezelfde duivel, die tegenstander, die kennelijk zoveel kracht nog heeft onder de toelating van de Heere, dat hij in de gemeente van Smyrna, Klein-Azië, mensen laat verdwijnen in de gevangenis. Tegenstander. Satan. Ga weg. Satan. Want er staat geschreven. Ja, die toepassing hebben we nog niet gemaakt. Die kunnen we met elkaar maken. Hier zien we dat de Heer Jezus citeert uit de schrift. En dat doet Christus steeds tijdens de verzoekingen in de woestijn. Christus heeft met eerbied gesproken, de schrift paraat. Hij kan eruit citeren. Hij hanteert het zwaard van Gods woord. En daar kunnen wij ook van leren. Gewoon maar heel praktisch, gemeente, door thuis te zijn in Gods woord. En hoeveel en hoe vaak lezen we dat woord? Ik ben bang dat het veel te weinig gebeurt. Echt. En Ik verhef me niet boven u, dat moet u oprecht van mij aannemen. Dat is echt niet mijn intentie, maar ik ben bang dat wij Gods woord veel te weinig lezen. Spurgeon zegt, het belang van het memoriseren van de schrift kan nooit overschat worden. En dan citeert de Heer Jezus, daar wil ik ook nog de vinger bij leggen, uit het boek Deuteronomium heeft hij eerder gedaan. Hij citeert een gedeelte uit Deuteronomium 6. Ik wil er niet te lang bij stilstaan, want aan de hand van zondag 34 hopen we dan inhoudelijk dat te overdenken. Maar Christus citeert hieruit de wet. Gemeente, er zijn in deze tijd stromingen die zeggen dat we met de wet van de Heer niets meer van doen hebben. Die wet heeft afgedaan. Oude Testament doet er niet meer toe. Daar hebben we afscheid van genomen. Geloof het niet, gemeente. Geloof het niet. Christus citeert hier uit de wet van God. De Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Ja, het gaat over aanbidden. Daar wil ik dan nog wel graag aandacht voor vragen. Het gaat hier niet alleen over bidden. Het gaat over aanbidden. Gemeente, Gods kind mag de Heere bidden, maar mag de Heere bij ogenblikken ook aanbidden. Dan vraagt een kind van de Heere niets meer. Dan hoeft in zo'n ogenblik een kind van God ook niets meer. Maar dan mag een kind van hem van zich afbidden. Helemaal gericht zijn op hem. Als de Heilige Geest dan meekomt in het gebed. Dan mag een kind van de Heere loven en prijzen en groot maken en aanbidden. En we hebben de donderdag nog hier gezegd. Tijdens de huwelijksdienst van Daniel en Regina. Dan begrijpen we ook dat psalm 33 een lofpsalm volgt op psalm 32. Dan wordt de lof aangeheven nadat er vergeving van zonde is ontvangen. En wanneer we mogen weten van vergeving door genade, wanneer we mogen weten waar onze zonden gebleven zijn, dan mogen we de Heere wel eens aanbidden, omdat hij zo goed is en groot, om wie hij is, in zichzelf. En dan lezen we in vers 11, toen liet de duivel van hem af. Ja, de duivel moet gehoorzamen. Satan, je krijgt macht in het leven van Job, maar kom niet aan hemzelf. En Satan kwam niet verder dan dat de Heere hem gebood. In Gardara moeten de duivelen, de demonen, zelfs nog toestemming vragen aan de Heere Jezus om in een kudde zwijnen te varen. Dat is toch een heilige ironie? Ze moeten nog toestemming vragen om in een kudde wilde zwijnen te varen. De duivel heeft echt niet meer macht dan de Heer hem geeft. En hier ook, hij moet het af laten weten. Hij moet gaan. Ga en de duivel laat van hem af. Lang? Voor altijd? Nee, dat moeten we ook wel vaststellen met elkaar. Niet voor lang, want Lucas zegt erbij dat de duivel de Heere Jezus verlaat voor een tijd. Het is maar voor een poosje. Ja, want Christus zal straks spreken over de gelijkenis van het zaad, waarbij hij zal spreken over de vogels die dat weg zullen nemen waar de boze achter zit. De Heere Jezus zal het uiteindelijk zeggen tegen Petrus, ga weg achter mij, gij Satanas. Hij zal nog veel demonen moeten uitdrijven en heeft de Heer Jezus het ook niet tegen zijn discipelen gezegd. En hebben we het net ook niet gezongen met elkaar? Verlos ons van de boze. Nee, de duivel, hij zal proberen en blijven proberen om Christus aan te vallen. Hij verlaat hem voor een poosje, maar het is inderdaad maar voor een poosje. Het is maar voor een tijd. En waar loopt het dan op uit, gemeente? En dat is ook iets waar we mee mogen besluiten wanneer we dan de verzoeking in de woestijn afronden met elkaar. Dan lezen we dat de engelen zijn toegekomen en de Heere Jezus dienen. Christus heeft gewacht. Hij heeft zich niet van de tempel laten neervallen om gedragen te worden door de engelen. De Heer Jezus heeft zich helemaal toevertrouwd aan de Vader. Hij wist dat de Vader hem zou onderhouden. Hij heeft er niet op vooruit gegrepen. Hij heeft van die stenen geen broden gemaakt. En nu komen de engelen. En nu dienen de engelen hem. Ja, er staat in het Grieks een woordje waar ons woordje diakonie van is afgeleid. Dienen. Diakonon. Dienen. Wat is dat, dat dienen? Wel, ik geloof zeker dat ze de Heere de ere hebben toegebracht. Dat ze Christus op die manier hebben gediend. Maar ik geloof ook dat de engelen Christus hier hebben gediend. Met eten. Zoals ook onze broeders de diakenen de gemeente soms mag dienen. Met eten, met voedsel. Kijk, gemeente, en dan leert het ons dat aan het eind van de verkondiging. Dat de engelen nu komen om Christus te dienen. Dat de Heere God altijd zal voorzien in het leven van zijn kinderen. Uiteindelijk altijd. Kan een hele poos duren. Kan veel tijd vragen. Maar de Heere dient zijn kinderen in de weg van zijn voorzienigheid. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Het zijn ook woorden uit Psalm 37. In alles. Wentel, geliefde gemeente, toch uw weg op de Heere. Is het donker? Is het duister? Is het moeilijk? Wentel toch uw weg op hem. Hij zal het maken. Hij zal voorzien. Hij zal zorgen voor zijn volk. En dan nog een les hieruit. Satan zal onvermoeibaar, onverstoorbaar, wanneer u de Heere heeft liefgekregen, aanvallen. Wederom, opnieuw, elke keer weer opnieuw, steeds weer. Met nieuwe tactieken, met nieuwe kracht, zal hij weer opnieuw verschijnen in uw leven. Hoe zult u staande blijven? Wel, Jacobus zegt in Jacobus 4, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Wedersta hem. Maar Jacobus zegt er wel wat aan vooraf. Onderwerpt u aan God. Dat is de weg. Dat is de weg. Onderwerp u aan de Heer. Maak u klein voor hem. Wees met ootmoed bekleed. En wedersta dan de duivel. En dan zal hij van u vlieden. Bent u gevallen, gemeente? Bent u weer gestruikeld? Heeft de Satan weer een slag geslagen en gewonnen in uw leven? Zie op Christus. Zie op de laatste Adam. Zie op hem die bleef staan. Want zo zegt de Hebreeënschrijver, hij is inderdaad in alle dingen verzocht, maar zonder zonde. En diezelfde Hebreeënschrijver zegt dat wij een hoge priester hebben die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar die juist, Hebreeën 2 zegt dat, juist daarom ook te hulp kan komen in de verzoeking. Omdat hij het zelf aan de lijve heeft ondervonden. Volk van God, houd aan, grijp moed. En wanneer we de Heere niet kennen, wanneer we hem niet dienen, dan liggen we nog volledig onder heerschappij van de duivel. Staan we ten diepste nog volledig in zijn dienst. Daarom, haast u, spoed u. Kniel voor hem, ja onderwerpt u inderdaad aan hem. Buig voor hem, voor Christus. Want deze woorden zijn ook waar. En daar gaan we mee besluiten. Paulus heeft het gezegd toen hij schreef aan de gemeente van Korinthe. In de tweede zendbrief. Dat God met de verzoeking die er kan komen in het leven van de kerk. Dat God met de verzoeking ook de uitkomst zal geven. En laten we van die uitkomst gaan zingen. Want gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. Amen.